Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD.
Ja, een waarschuwing vooraf, dacht ik, bij deze podcast. Want
laat me morgen.
Chef voetbal Valentijn Driessen zit dusdanig onder de morfine dat we niet garant staan voor bepaalde extreme uitingen vandaag.
Nee. Pas op. Met tanden poetsen.
Ja. Nee, want het is gaat, wat dat betreft heb je veel... Ja, nu even geen pijn door die morfine.
Ik ben echt een brekenbeentje wat dat betreft, ja.
Wat is er gebeurd dan?
Nee, afgelopen zaterdag ging ik even het tuinhuisje inruimen.
Ja.
En even de straat spuiten. Maar ja, dat ben ik natuurlijk helemaal niet gewend om wat te doen.
Nee.
Ik ben wel gewend om achter een laptop te zitten, maar dit dus duidelijk niet. En later ging ik even ineens mijn tanden poetsen. Pakte ik de tandenborstel en schoot het me door in mijn rug.
Ja.
Ja, en ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben altijd daar wel heel goed op voorbereid. Want ik heb het al eerder ook gehad. Mike heeft mij ooit nog eens in een rolstoel naar een vliegtuig geduwd in Glasgow.
Voor een wedstrijd, voor werk ook echt.
Na een wedstrijd.
Ongelooflijk.
En hem moeten ontvouwen op de perstribune van AZ. Ja.
En een keer bij AZ. Dus ik heb wel vaak last van mijn onderrug, zeg maar. Maar... ik moet wel zeggen, ik had een dokter, die was al heel goed voor mij. Want die had gewoon een hele doos met morfinepillen aan mij geschonken. Ja. En dus als er wat aan de hand is, dan doe ik even een graai in die doos. En dan kan ik gewoon weer door.
Maar die heeft hij pas genomen nadat hij zijn column had geschreven, hoor.
Ja. Oké, dus dat is goed om te weten. Maar wat ik wel weer fascinerend vind, want je zou ook een keer even thuis kunnen blijven of zo, maar dat wil je echt niet, hè?
Nee, ik ga wel door, ja.
Ja, dat is echt al moet je dus
thuis word ik niet beter van. Want op bed liggen is een crème, zitten is een crème, staan en lopen, dat gaat het beste. Dus ik sta hier nu ook, kijken of dit een beetje werkt. Ja.
En hoe zit jouw fysiek in elkaar, Mike? Dat gaat goed allemaal?
Goed, vanochtend 2 uur gewandeld.
Oh, lekker.
Ik denk dat ik kom vanmiddag wat lekkers. Dus dan moet ik even extra lang wandelen.
Ja, nou ja, kijk. Ik heb eerder een weddenschap verloren. Toen had ik inderdaad niet zulke hele dure wijn gekocht.
Nee.
Dus ik dacht, laat ik het nou vandaag wat beter doen. Want we kunnen even terugluisteren waarom ik nou een weddenschap verloren heb.
Maar voor de helderheid, als Prato er meer dan één maakt.
Nee, als Prato één maakt, dan neem ik al taart mee. Maar die Prato die gaat niet scoren. Dus dat is een goedkoop weekje voor mij. Als scoort die Prato niet, dan neem jij mee.
Als Prato niet scoort, neem ik. Moet ik ook taart meenemen? Als Prato scoort, neem jij taart mee. Als Prato niet scoort, neem ik taart mee. Wanneer neem jij taart mee?
Ik ben sowieso de grote winnaar, hoor ik. Nee.
Ja, weet je wat ik me nou afzet? Vraag, waarom zeg ik dat nou weer? Dat denk ik dan. Tuurlijk gaat die Prato niet scoren in die wedstrijd. Speelde niet eens in de basis. Dan moet hij in 20 minuten het verschil gaan maken. Of weet ik voor hoeveel die heeft gespeeld.
Maar ik heb hier toch wel een klein beetje moeite mee, moet ik zeggen. Want mijn moeder zei vroeger altijd, ik heb een 4 jaar jonge zusje. En ik mocht nooit weddenschappen afsluiten waarvan ik zeker wist dat ik ging winnen. En dat, zo voelt het nu ook een beetje
precies.
bij jou.
Als wij Maar ik heb lekkere... Ja, we maken hier geen reclame. Maar het is een van de betere bakkers in Amsterdam.
Wie is waarom? Dat? Omdat hij een Franse naam heeft.
Die croissantjes zijn overheerlijk. En ik denk, aangezien Walter natuurlijk zoon van een banketbakker is, kan ik niet met het eerste de beste taartje aankomen.
Maar welke bakker is het?
Le Fournil.
Dat is dezelfde bakker als Jan de Hoop.
Dat is weer een andere grap. Jan de Hoop die maakt graag reclame. Ja, misschien betaalt hij ook wel gewoon. Hè? Maar als Jan de Hoop nieuwslezer van RTL ergens uit eten gaat, dan twittert hij vaak of op Instagram van ik heb zo lekker gegeten bij restauranten.
Ja. Maar met zo'n naam betaal je dus gewoon de hoofdprijs. Het is dubbele.
Het is niet goedkoop, maar dat heb ik voor jullie Le Fournil. Ja, ik heb er gewoon voor betaald.
Hij was niet goedkoop, was Prato ook niet, denk ik.
Nee, mooi bruggetje.
Nou, volgens Dick wel. Hij was in ieder geval goedkoper dan Haller, zei Dick.
Ja,
dat lijkt me ook. Dat lijkt me ook. Zoveel meer natuurlijk over Feyenoord. De wedstrijd Feyenoord-AZ.
Even 2 minuten afwezig.
Ja, begin lekker vast aan je taartje. Ik heb je eigenlijk wel nodig. Nee, begin dan zo meteen. Want wat klopt er van dat bericht in Bild Zeitung dat Borussia Mönchengladbach Ten Hag op de korrel heeft?
Nou ja, dat Erik ten Hag in Duitsland heel erg goed opstaat. Dat is wel bekend. We hebben eerder ook gemeld dat hij in beeld was bij Bayern München. Later is hij ook in verband gebracht met Borussia Dortmund. En nu zou hij in gesprek zijn met Borussia Mönchengladbach. En ik moet zeggen, Bild is in Duitsland. Bild heeft een slechte naam, een roddelkrant. Maar Bild is gewoon ontzettend goed ingevoerd in Duitsland. Ja. Ze waren ook de eerste die melden dat Huntelaar naar Schalke zou gaan. Dus als Bild dit roept, dan zou daar een kern van waarheid in kunnen zitten. Ja. En dat zou ik niet heel gek vinden. Omdat Ten Hag ook door zijn verleden bij Bayern München 2... en zijn prestaties bij Ajax gewoon in Duitsland heel goed opstaan.
Maar zou het een goede stap zijn voor Ten Hag? Want hij zit nu, als je het over Europees voetbal hebt... misschien op een iets hoger niveau dan Borussia Mönchengladbach.
Ik denk dat het voor iedereen een hele goede stap zou zijn. Voor Ajax en voor Erik ten Hag. Ik denk dat het na dit seizoen een mooi moment is om uit elkaar te gaan.
Oké. Waar baseer je dat op?
Nou ja, hij heeft heel goed gepresteerd. En heel veel beter dan hij het gedaan heeft. Kan dat niet qua resultaten. Maar je hoort, en dat hebben we al vaker gezegd.
Ondertussen veegt Valentijn even met een servetje.
Ja, als ik zo lang zou. Dat is de oven. Maar volgens mij heeft hij ook iets te lang in de oven gelegen.
Hey, hou op. Nou, heb je nou dan kritiek op die taart?
Ja.
Een bakker zo, hè?
Dit is zo'n stukje. Dat stukje taart kost evenveel als die hele taart van Mike Aert van vorige week, denk ik. Met alle respect voor Mike Aert.
Nee, dat meen je niet.
Ja. Maar wat, is het niet lekker?
Zo van een banketbakker, hè? Dit is wel...
De lat ligt hoog, hè? Ja. Dit is echt...
Vind je niet lekker?
Nee, maar weet je wat nou het gekke is?
Ik heb nog nooit...
Nou begin jij over die prijs van die taart van vorige week. Maar die vond Valentijn lekker.
Ja, maar ik heb... Echt serieus, ik haal al jaren het gebakjes bij Le Fournil. Nog nooit kritiek. Nooit. En dan zit ik hier met Valentijn en die zit gewoon...
Ja, maar kijk even naar die bodem, man.
Die man die heeft allemaal prijzen gewonnen, joh.
Ja, maar het kan er ook mee te maken hebben dat je alleen maar ja-knikkers om je heen hebt.
Al mijn producten maken van A tot Z zelf. Ik gebruik geen mix of halffabrikaat, geen kunstmatige toevoegingen.
Ja, maar dat kan ik ook opschrijven.
Deze weldaad voor je darmen.
Ik zal even proeven, man.
Leuk verkoopkaartje.
Kijk wat Mike ervan vindt. Jongens, wat erg dit, hè.
Le Fournil.
Vind jij lekker? Okay.
Heerlijk.
Goed zo.
Ik denk dat de chemie, zo die er ooit is geweest tussen de spelersgroep en Erik ten Hag. Nou. Daar heb ik wel met twijfels over. Natuurlijk, met sommige spelers zal die best wel een goede relatie hebben. Maar ik denk niet. Met een overgrote deel is dat niet echt een chemie tussen Ajax en... tussen sommige spelers en ten Hag. En ik denk, dan houden ze het een keer op. En ik denk dat het voor de spelers... ook goed zou zijn om een keer een ander gezicht voor de groep te hebben.
Ja, en Ten Hag moet dit denk ik al aangrijpen. Hij is natuurlijk een keer eerste geworden, zonder dat het een titel opleverde. Hij heeft de dubbel gepakt, halve finale van de Champions League.
Ja.
En dit is natuurlijk dé manier om door de voordeur naar buiten te lopen. En anders komt er misschien ooit wel een keer een moment dat het op een vervelende manier gaat.
Ik vind wel dat Borussia Mönchengladbach, vind ik wel eigenlijk...
Zijn zevende staan ze.
Ja, beneden... zijn stand. Ik vind dat hij moet wel bij een club met meer perspectief. Bijvoorbeeld Borussia Dortmund of zo. Daar zou ik hem liever zien. En ik denk dat hij ook wel het niveau heeft om bij Borussia Dortmund daar de scepter...
Ja, ik denk dat hij ook wel heel erg geschikt is voor het Duitse voetbal. Want hij is natuurlijk gewoon iemand van de regeltjes. Enorme controlfreak. En dat wordt in Duitsland gewoon wat meer geaccepteerd dan in de Eredivisie.
Ja, maar... het is zo langzamerhand een goed moment, zeggen jullie, voor hem om te vertrekken. Na dit seizoen dan, neem ik aan, hè, dat hij dit seizoen gewoon dan af zou maken.
Ja. Ja.
Toch?
Ja, ik denk dat het heel gek zou zijn om hem nu te verkopen. Want ja, je zit vol in de kampioensrace. Maar ik ken Mark Overmars inmiddels een klein beetje. En als hij hem voor een goede prijs kan verkopen, dan verkoopt hij hem ook nu. Maar volgens mij is daar geen sprake van.
Oké, ze hebben ook wel een beetje een verplichting naar elkaar. Sowieso die twee, hè, Overmars en Ten Hag. En ja, er is net een spits bijgekomen voor 22,5 miljoen. Met goedkeuring van beiden. En natuurlijk mede op initiatief van Erik ten Hag. Want die kende Sebastien Haller goed. Dus dan vind ik ook niet dat je weg kan blijven. En over die prestaties, ik vind dat ze het nu ook wel weer goed doen. Er is natuurlijk een hoop kritiek. En ze spelen ook niet altijd even goed. Dat de laatste uur tegen Feyenoord was niet goed. Tegen AZ speelden ze redelijk. Maar ze hebben wel ongeveer bijna de meeste punten van iedereen van na de winterstop. Terwijl ze toch een redelijk programma hebben gehad. Hè, met AZ, Twente, Feyenoord, PSV.
Ja.
Dus wat dat betreft moeten ze gewoon het seizoen afmaken. En moet hij gewoon kampioen worden.
Wat is wel interessant. Want die Marco Roos is dan de coach van Mönchengladbach. Die zou weer bij Dortmund op de radar staan. Maar jij zegt hij zou Dortmund misschien ook wel naar. Maar die hebben misschien met Peter Bos slechte herinneringen aan een Ajax-coach.
Ja, maar het gekke is, toen Lucien Favre die kant op ging, toen was hij al in beeld om die kant op te gaan. En toen werd hij in verband gebracht met Dortmund. Of nee, toen Favre op de WIP zat. Dus hij staat ook op de lijst bij Dortmund.
Ja.
Alleen, Ja, misschien is dat logisch. Die andere trainer lekker bij Borussia Mönchengladbach.
Favre, die Peter Bos, die werd aangesteld. Maar op dat moment was Favre ook een kandidaat. Was eigenlijk de eerste kandidaat, maar die konden ze niet losweken. Bij Nice, volgens mij. En die is toen, nadat Bos werd ontslagen, is hij gekomen. En nu is hij zelf ontslagen. Dus ja, ik ken de trainer van Borussia Mönchengladbach ken ik niet goed genoeg. Maar ik weet wel dat hij de Champions League heeft gehaald. Met een ploeg waarvan je het nooit zou verwachten.
Nee.
Maar dat heeft Ten Hag natuurlijk met Ajax. Die heeft kwartfinale of halffinale van de Champions League gehaald. Met één been bijna in de finale. En dat hadden we natuurlijk ook nooit verwacht.
Nee. Zullen we eerst even, voordat we over door gaan praten, even de stellingen er doorheen rammen. De KNVB moet Nijhuis zo snel mogelijk weer een PSV-wedstrijd laten fluiten.
Ja, PSV Feyenoord. Feyenoord PSV.
Is eens, het? Ja.
Of twee weken.
En Van der Zotte dat bij alle bekerduels de VAR ontbreekt.
Eens.
Ajax moet Ten Hag laten gaan naar Borussia Mönchengladbach. Nou, daar zijn we het over eens, denk ik.
Na dit seizoen.
Ja, maar Gladbach, daar heb ik wel een beetje mijn vraagteken.
Oké. Boadu en Stengs laten veel te weinig zien bij AZ.
Eens.
Eens.
En avondklok funest voor Cor Pot.
Eens.
Ja, je neemt een hap van je taart. Ben je het eens?
Oneens.
Want dat was wel aardig. Er was zojuist de persconferentie van Dick Advocaat. En toen werd ook gevraagd aan de Feyenoord trainer hoe die in de avondklok staat. En toen gaf hij het volgende antwoord.
Nou, ik kan me best voorstellen dat het voor veel mensen heel vervelend is. Laten we hopen dat dit maar voor 2 weken is. Want je moet die vraag niet aan Cor Pot stellen.
Ja, nou leg maar even uit voor de mensen die dit niet weten.
En Dick kan je hem zelf wel stellen, want voor Dick maakt het toch niet uit, want die ligt dan toch altijd op bed.
Ja, maar Cor Pot, die heeft al een reputatie.
Ja, dat is iemand die binnensteden onveilig maakt. En restaurants zijn dan voornamelijk in Rotterdam. Dus die is altijd hoort op. Alleen ja, de restaurants zijn ook dicht. Dus ik weet niet waar Cor nu zijn vertier haalt. Maar volgens Dick is dit heel nadelig voor Cor Pot. Dus ik weet niet wat Cor Pot na 9 allemaal nog uitspookt.
Nee.
Geweldige kerel. Het mooiste toernooi wat ik... Nou, dat is niet waar, want ik heb laatst nog gezegd dat 2010 en 2014 de hoogtepunten waren in 25 jaar journalist zijn bij de Telegraaf. Maar het EK in 2013 met Cor Pot als bondscoach van Jong Oranje in Israël. Ja, toptijd. Echt zeldzaam leuke kerel.
En ook een goede assistent eigenlijk?
Daar kan ik niet heel goed over oordelen. Ik denk het wel. Ja. In ieder geval heel loyaal.
En hij durft wel wat te zeggen tegen advocaat. Dat is natuurlijk ook wel goed. 9 van de 10 die lopen natuurlijk met zo'n trainer mee. Want die denken van, hey, hij gaat nu naar Rusland. Hij gaat nu naar Zuid-Korea. Hij gaat nu naar Feyenoord. Hij gaat nu naar AZ. Dus dan kan je allemaal mee liften. En als je natuurlijk te vaak verschil van mening hebt. En te vaak met elkaar in de clinch ligt. Ja, dan word je natuurlijk snel afgedankt door zo'n toptrainer. Maar Dick kan er heel goed tegen van Cor. En Cor is altijd positief. En hij zegt, ja, dat is gewoon geweldig.
Dat is in coronatijd niet handig, hè? Is in coronatijd niet
anders.
Nee, exact. Nou kijk, jij hebt je scherpte nog. Maar Marcel van der Kraan, collega natuurlijk, chef sports, hier is juist een interessant artikel. AZ boven Feyenoord, ik zie het niet op de ranglijst. Wat speelde daar op die persconferentie?
Ja, daar zit natuurlijk wel wat pijn bij Feyenoord. Want AZ wordt nu omschreven als de topclub in wording. En hebben zich bij de top 3 gevoegd. De traditionele top 3. Ja, Dick Advocaat zet daar terecht wel vraagtekens bij.
Ja.
Als je en dat staat ook in het artikel van Marcel. Als je de eindklasseringen van de afgelopen 10 jaar ziet. Ja, dan scoort Feyenoord gewoon veel beter dan AZ. En dan zegt iedereen ja, maar AZ is de laatste jaren in opkomst. Maar ook de laatste jaren scoort Feyenoord gewoon beter dan AZ. En nu staat Feyenoord nog altijd een puntje boven AZ. Dus Dick liet zijn onvrede wel blijken. Over alle Hosanna-verhalen over AZ. En die zei dat Feyenoord gewoon beter is.
Ja, tegelijkertijd heeft AZ misschien wel meer kapitaal op het veld.
Ja, dat zeker. En ze maken ook meer kapitaal. Hè. Als je ziet Jahan Baks, Vincent Janssen, wie ze allemaal verkocht hebben voor prijzen. Nou, daar dromen ze van bij Feyenoord. Maar het is wel zo dat AZ wel af en toe wel enorm gehyped wordt. Maar vorig jaar hebben ze natuurlijk een geweldig jaar gedraaid. En toen waren ze natuurlijk wel een stuk beter dan Feyenoord. Stonden ze ook veel beter geclasseerd. En kwamen natuurlijk die talenten door met Stengs, Boadu, Koopmeiners.
Ja.
Toen deden ze natuurlijk wel uitstekend. Maar over de lange termijn is Feyenoord natuurlijk nog steeds een van de top 3. En moet AZ proberen om de top 4, die bestaat nu. Maar onderdeel zijn van de top 3 in plaats van Feyenoord. Ja, er moet wel wat meer gebeuren dan één aardig jaar.
Ja, want door dat ene aardige jaar vergeet je bijna. En dat staat ook in dat artikel. dat Feyenoord gewoon, of AZ, sorry, de afgelopen 10 jaar ook een keer 10e, 8e en 6e is geworden. Hmm. Ja, dat is voor een topclub als Feyenoord natuurlijk ondenkbaar.
Ja, maar AZ...
Het is ook welke termijn je neemt, hè? Want we kunnen ook van de afgelopen 50 jaar... Of de afgelopen... je kan ook nemen van de afgelopen 3 jaar. Het is maar wat je neemt. Maar Feyenoord is laatst natuurlijk nog wel een keertje kampioen ook geworden met Van Bronckhorst toen de tijd. En dat is AZ natuurlijk nooit gelukt. En daar waren ze natuurlijk op weg naar vorig jaar.
Maar je ziet dus inderdaad, jij hebt in het stadion gezeten, denk ik, bij AZ Ajax.
Zeker.
Dat het gehypte duo Stengs-Boadu, gehypt, misschien een beetje groot woord. Natuurlijk, Koopmeiners en Wijnen worden ook vaak genoemd. Maar met name Boadu en Stengs, die konden het niet waarmaken.
Nee, Kees Kist was van tevoren al kritisch op het tweetal. En dan met name op Myron Boadu. Ja, mensen die wedstrijd hebben gezien, die zullen ook wel constateren. Hij ligt heel veel op zijn kont. En het is een heel groot talent, zonder meer. Maar hij moet zich nu wel heel snel door gaan ontwikkelen. En gewoon weer gaan scoren, want dat doet hij ook heel erg wel.
Ja, 4 en 5 goals even opgezocht, Boadu en Stengs dit seizoen.
Ja, een nauwelijks assist.
Nee.
Maar daar mag je wel veel meer van verwachten. En het zijn ook eigenlijk 2 neo-internationals. Die graag mee willen naar het EK. Maar ja, in deze vorm hebben ze allebei niets te zoeken bij het Nederlands elftal. Dus Stengs wordt natuurlijk wel een lastig verhaal als hij zo blijft presteren. Een lastig verhaal voor de bondscoach. Hè? Want het is zijn schoonzoon. Wat ga je dan doen? Ga je hem wel meenemen of niet meenemen? Kijk, op dit moment heeft hij niet de vorm om meegenomen te worden gewoon.
Nee.
Hij is veel te veel afwezig. Ik vond tegen PSV had hij wel weer een paar flitsen. Maar het is allemaal incidenteel en niet structureel. Je verwacht van zo'n speler dat hij, want hij is meen ik al 22 inmiddels, dus dat hij de boel bij de hand neemt. Nou, nee. dat doet hij niet.
Nee, wat Koopmeiners wel doet.
Wat Koopmeiners veel meer doet, ja.
Die is wel,
overigens wel heel erg grappig, want Kees Kist die zei dat hij heel graag een keer een kop koffie met Boadu zou drinken. En ik zag terugkomen bij AZ Fanpage dat, dat Boadu, die werd daarna gevraagd, de opmerking van Kist. Ja, die wilde dan heel graag ook wel een keer afspreken met Kees Kist. Dan niet om koffie te drinken, want dat lust hij niet. Oh. Dan zou hij een chocomelletje nemen. Maar dat is natuurlijk een schitterend verhaal om die dan een keer met z'n tweeën aan tafel te zetten. En dat geeft wel aan, want hij zei ook, ja, Kees Kist is een icoon, een legende bij deze club. Ja, daar wil ik graag naar luisteren. Maar dat geeft wel aan dat zo'n jongen ook echt leergierig is en dat hij ook beter wil worden. Dus dat vind ik wel een heel positief signaal.
Uit het goede hout gesneden, zeggen we dan. Mm. Als je trouwens naar Feyenoord gaat, want Narsing die is naar Twente op huurbasis. Johnston is naar Wigan.
Ja,
dus wat dat betreft zijn ze
groot verlies natuurlijk.
Alle ja, twee Johnston is een groot verlies. Ja. Nog onder stam toen gehaald, hè, Johnston.
Ja, op advies van Dirk Kuyt.
Die had hem ook een keer
Die had Steven Gerrard gebeld. En die dachten van zo, daar zijn we even mooi goedkoop vanaf.
Maar er kwam ook een vraag over binnen op jouw Twitter-account, Mike. Van hoe worden die spelers in hemelsnaam gescout? We hebben het er wel eens eerder over gehad, maar bij Prato nu ook weer.
Ja.
Dat je toch afvraagt, als je al 2 wedstrijden 90 minuten ziet, dan weet je al dat je zo iemand wellicht toch niet moet gaan halen.
Ja, nou ja, hoe worden die gasten gescout? Op een gegeven moment is er een vacature. Nou, dan gaat de technisch directeur met de scouting, die gaat rondkijken. Maar in dit geval is volgens mij de scouting een beetje buitenspel gezet bij Feyenoord. Want ik kan me niet voorstellen dat ze met Prato hadden gekomen. Maar iedere technisch directeur die heeft ook zijn lijntjes naar allerlei managers. En die bellen te pas en te onpas. En die komen met allerlei namen. Van de week las ik ook nog een manager, Stan Valks was dat, meen ik. En die zegt ook, iedere manager die belt, die neem ik op. En iedere band die ik opgestuurd krijg, die kijk ik. Ja, en zo is hij aan Giacomakis gekomen. En Arnese, die heeft ook zijn lijntjes. Nou, Lemits is een heel bekend lijntje. Dat is een zaakwaarnemer.
Ja.
Die goed de weg weet in Zuid-Amerika. En die is gekomen met Prato. En ja, daar had misschien toch wel iets beter onderzoek naar gedaan moeten worden. Door Arnese onder andere. Ja, en dat zijn vaak van die deals. Ja, die een beetje schimmige deals. Waarom haal je zo'n jongen? Als ze mij naar Zuid-Amerika hadden gestuurd, had ik ook wel gezegd van, laat die jongen lekker op de bank bij River Plate zitten. Want daar heeft Feyenoord gewoon niets aan.
Ja, maar dat verbaast me wel. Want je hoeft niet eens naar Zuid-Amerika gestuurd te worden. Op het moment dat Prato werd aangekondigd bij Feyenoord, nou, denk binnen een uur 5 telefoontjes van, nou ja, dit is helemaal niks, dit wordt helemaal niks en dit kan hem gewoon niet zijn, dit kan niet waar zijn. Ja, maar, en dat blijkt dan toch waar te zijn. Maar dan denk ik, als Arnese, wat jij ook zegt, Fante, als die een beetje zijn huiswerk had gedaan, ja, dan hoor je natuurlijk, en die zal het dan misschien niet van mensen zelf horen, want die weten niet dat ze met Prato bezig zijn. Maar als jij dan een aantal mensen die bekend zijn in Zuid-Amerika een belletje pleegt, dan hoor je waarschijnlijk precies hetzelfde.
Ja, maar de man zit 2 jaar op de bank zo'n beetje bij River Plate. He, die heeft ooit een doelpunt gemaakt in de finale van de Wereldbeker voor clubs. Ja, en de Zuid-Amerikaanse beker. Ja,
Libertadores.
Ja. Dus ja, die zit natuurlijk daar niet voor niets. En dan zie je zijn postuur en zijn omvang. En dan zie je hem bewegen. En dan zie je zijn eerste training. Nou, daar liet ze gelukkig maar heel weinig beelden van zien. Maar zelfs op die beelden zag je het al. Nou, volgens Prato zelf, die toen heel veel praatte. Maar nu hoor je hem gelukkig niet meer.
Prato.
Kon je al heel snel zien dat dit niet de explosieve spits was die Feyenoord...
Maar er is toch een Prato-effect, hè?
Ja.
Want Jurgensen is spontaan gaan scoren. Brian Linssen, die is nu getergd. Ja. En die schiet Feyenoord toch naar de volgende ronde in de beker.
Kijk, als dat het gevolg is van het aantrekken van Prato, dan is het een top aankoop. Want Jurgensen tegen Ajax, eerlijk is eerlijk, die speelde echt heel erg goed. En dat was gewoon weer een glimp van de oude Jurgensen. Die ze toen voor 17 miljoen euro aan Newcastle hadden moeten verkopen.
Ja, je haalt nu Ajax Feyenoord aan en ik wil niet een hele flauwe podcast maken. Mag ik nog één fragmentje laten horen van vorige week? Dan kan je daar ook goed tegen verweren.
Wacht even wat je zegt als je...
Wat zei je?
Hoor je wat je zegt? Nee. Je hebt een fragmentje klaarstaan en je wil niet weer terugkomen op en niet heel flauw doen. Maar dit is zo volgekookt. Denk je dat onze luisteraar dit niet hoort?
Nee, dat is misschien wel zo. Maar wil je het fragmentje wel of niet horen?
Gaat het over mij?
Zullen we even luisteren?
Nee, doe maar niet.
Hoe komt ie?
Maar voor Ajax natuurlijk kansen liggen. Dat zijn de jeugdige backs van Feyenoord. Geertruiden en Malasia, die zullen het moeten opnemen tegen Tadic en Anthony. Ik denk wel dat daar de kansen liggen voor Ajax. Eetsmakelijk.
Nou, ik neem een stuk taal. Maar ik vond het een aardig fragment. Ik kreeg het volgens mij ook een keer teruggekoppeld van iemand. Omdat natuurlijk uiteindelijk die backs bij Feyenoord, het werkte andersom.
Ja, je moet soms af en toe iemand op scherp zetten voor zo'n belangrijke wedstrijd. Nou, daar lagen natuurlijk gewoon kansen. Maar hier hebben we het ook eerder over gehad dat je heel selectief bent in je fragmentjes. Want volgens mij heb ik geroepen dat het een hele moeizame overwinning voor Ajax zou worden. Maar
dat is waar. Nee, jij zit vaak
dat
wel...
horen we niet terug.
Nee,
maar daar lagen natuurlijk gewoon de kansen. Alleen als je Anthony en Tadić zag spelen tegen PSV en nu.
Ja,
compliment voor die backs van Feyenoord. Ja. Die hebben het echt uitstekend gedaan.
Want dat is gewoon in één keer een luxe positie voor Feyenoord. Haps, die staat er dan ook nog. Die gaat links buiten staan. Jij zit een stuk van je taart te eten. Dus,
mooi, hè? En dan ook gewoon een vraag stellen. Dit is zo'n slechte en oude truc.
Hij wil dat die bakker nog een keer genoemd werd.
Ja.
Lug voor nieuw.
Ja. Dat we volgende week weer gratis staartjes krijgen natuurlijk.
Ja, nee, ik betaal er gewoon. 15 euro was het bij elkaar. Jij vindt het niet waard.
Zullen jullie aan de hoop volgende week bellen in deze podcast of niet?
Ja, dat kan niet.
Hoe hij dat doet en waarom.
Kijk, misschien heeft hij ook wel... over externe gasten. Ik kwam Klaas Dijkhoff nog tegen in Den Haag. En die heeft toch niks meer te doen binnenkort. Dus ik heb gevraagd of hij ook nog een keertje langs wil komen. Leek me wel leuk als PSV-supporter. Vond hij wel leuk. Ik weet niet of jullie er interesse in hebben, maar niet.
Ja, 8:45 dan, s'avonds.
En Lodewijk Asscher, die is misschien, die kan als vaste gast komen.
Ik denk dat hij dat wel.
In de podcast. Ik denk dat hij dat zo zou doen, onze trouwe luisteraar.
Ik vond het wel mooi trouwens. Heb je gisteren, waar zat die Jinek of op 1? Ahmed Abu Dhaleb gezien?
Niet gezien. Ik heb het alleen voorbij zien komen. Maar Jinek, ik heb niet,
werd gevraagd van, bent u dan gepolst? Ja, ik ben ook gepolst.
Echt waar?
Ja, prima.
Voor het PvdA-lijsttrekkerschap?
Ja.
Maar ja, je kan een beetje informeren,
was
toch? Wel
duidelijk.
Nee, maar goed, ik dacht, het zou toch wat zijn als ze dan toch als Ploemen weer heel duidelijk tweede keuze is. Maar volgens mij wilde ze ook wel voor een vrouw gaan.
Daar kwam over, dat vond ik wel grappig, dat er nu ook een keer een vraag, want we hebben het nu over politiek, er kwam ook een hele leuke vraag voor jou binnen.
Echt waar?
Ja, kijk maar even.
Moet ik daar even naar kijken? Ondertussen, dan kijk ik even naar die vraag, dan kan jij antwoord geven over die backs van Feyenoord.
Ja.
Want dat is, ik had het over kapitaal op het veld, maar Geertruiden en Malasia, dat zijn wel spelers die steeds meer waarde gaan vertegenwoordigen.
Toekomstig kapitaal, ja. Normaal gesproken wel. Alleen je moet natuurlijk afwachten hoe ze zich verder ontwikkelen. En dit was één keer. En ik weet wel, ik zat bij de wedstrijd Feyenoord-PEC Zwolle. Nou, toen bakte Malasia er werkelijk helemaal niets van.
Nee.
En toen dachten we allemaal van, haps gewoon weer linksback. Want met deze jongen win je de oorlog niet. Nou ja, ze wonnen hem ook niet tegen Ajax natuurlijk. Maar hij deed het wel heel goed tegen Anthony. Maar je moet het voor een langere termijn zien. En ja, tegen Heracles was het ook nou niet zodanig. Mm-hmm. Maar die Geertruiden aan de andere kant, die heeft nog wel één extra puntje. En dat is dat hij ook heel veel scoort.
Ja, zeker.
Dus dat is wel een kwaliteit van een verdediger, als je dat ook meeneemt. En ik moet ook zeggen, bij die goal van Linssen had hij ook een hele goede voorbereidende actie. Waarna die speelde op Sinisterra. En die speelde Linssen vrij vervolgens. Ja. Dus Dus daar zie ik eigenlijk meer in. Die vind ik in de basis Geert beter Gaida. dan Haps.
En ik steek zijn hand. Mag ik nog één inhoudelijke vraag stellen?
Zeker.
Want over Feyenoord. Want Arne Slot heeft natuurlijk wel die transfer gemaakt. En die gaat bij Feyenoord aan de slag. Als hij Geertruida ziet, Sinistera. Als hij Malasia ziet, Bijlo. Ver als veteraan. Staat er toch ook... alleen Berghuis zou dan voor 4 miljoen kunnen vertrekken in deze zomer. Senesi, misschien, die gaat misschien ook al weg voor veel meer geld.
Ja.
Maar is dat dan toch wel een team waarmee Arne Slot kan gaan bouwen?
Ja, Arne Slot is sowieso een bouwer. Dus die heeft sowieso tijd nodig. En die heeft wel bepaalde ideeën, een voetbalvisie. Mm-hmm. En die wil hij op ieder team die projecteren. En daar heb je wel bepaalde spelers voor nodig. Maar ik denk dat heel veel spelers van Feyenoord daarin best mee kunnen. Ja, in zijn voetbalvisie. Dat geloof
dus
ik
zeker.
Dus
het ziet er niet eens zo heel slecht uit voor Feyenoord dan. Met Arneze dan achter de schermen.
Er gaan wel een aantal spelers weg. Dus er zal wel wat terug moeten komen. Ik lees net Bandé of zo. Dat is de nieuwe... Mané, Sadio Mané, die nieuwe speler van Feyenoord, die jongen uit Senegal, die 18-jarige. Maar ik heb wat beelden van die jongen gezien, maar is denk ik de broer van Sané dan, of van Mané.
Bandé heb je ook nog.
Bandé, deze jongen heet Bandé.
Nee, Bandé is bij Ajax. Die is van Ajax.
Ja, maar deze heeft voor mij
heet ook Bandé.
Ja, Bandé of Bandé. Maar die vergelijking die gaat voorlopig nog wel even mank hoor. Ja, met Sadio Mané en deze jongen van Feyenoord.
En als je Berghuis en Senesi weghaalt bij dit Feyenoord, dat scheelt wel behoorlijk. Dus daar moet je echt gaan bouwen.
Ja,
maar even voor onze luisteraars, want die zien dit niet natuurlijk. Het is nu even glimse day. Volgens mij heeft hij de vraag gevonden, of niet?
Nee, helemaal niet. Nee, maar ik zie zoveel debiele dingen binnenkomen. Blijkbaar, ik kwam vanochtend, dat is een nieuwsregisseur, rolde een auto tegen. Die zegt, ik maak even een foto van jou met je taart. Dat staat nu al op de Twitter. Telegraaf heeft dat getwitterd.
Taart.
Belofte maakt schuld. Pim CD verloor een weddenschap van Valentijn Driessen over wie zou het scoren. Luister deze podcast. Nou, goed dat. Staat ook een vraag binnengekomen. Pim, werkt jouw broer bij IRG? Heb jij een broer die bij ING werkt?
Klopt, hè?
Dat klopt. Ik kreeg inderdaad één complimentje. Van gaat hij tijdens de verkiezingscampagne alleen politieke podcasts opnemen? Of blijft hij als moderne, multimediale, multitasker breed beschikbaar voor voetbal en politiek?
Leuk, hè?
Dave Hensberger die is altijd heel positief. Dus
ja, maar ik dacht moderne, multimediale, multitasker. Dit gaat over je broer bij ING. Maar
dat zou ook nog kunnen.
Maar hij had het echt over jou.
Ja, dat is leuk. Nou, het wordt zeer gewaardeerd.
Antwoord, want ja.
Ik heb gezegd dankjewel.
Nee,
inhoudelijke antwoord natuurlijk.
Dan moet je
aanhoudelijk mag je een keer meepraten.
Ik blijf het als het mag combineren allemaal.
Mag dat van Wouter?
Hij is veel eisend, maar...
Ik kreeg trouwens ook nog een... Ik kreeg ook nog een berichtje of ik jouw nummer mocht doorgeven.
Aan wie?
Ja, Jolante van Cabau Kasbergen.
heb je dat gezien? Ja, die komt niet zo aan het trekken hè, de laatste tijd.
Nee.
Is dat het?
Zou wel heel gek zijn als hij aan het trekken kwam.
Waar die aan?
Wat? Meen je dat nu?
Wat? Ja? Nee, er stond een berichtje in de
dat
Telegraaf.
Dat ze eraan
gewend was geraakt dat ze wat minder seks heeft. Daar heb ik gereplied dat ik het wel herken.
Ze is wel redelijk wanhopig.
Dat is gewoon een maand op de bank. Of niet eens op de bank. Ik denk dat die koffer buiten staat nu.
Van
bij de familie CD.
Nee, het is allemaal gekkigheid natuurlijk.
Gekkigheid?
Ja, joh.
Mag jij even Jolante ook reageren?
Ik weet niet waar het voor is, maar je mag mijn nummer aan Jolante geven.
Het gaat hier natuurlijk over, denk ik.
Ja, ik weet het niet. Geen idee. Ik wacht het af.
Misschien dat jullie dan samen...
En we gaan weer terug naar de inhoud. Zo soepel zijn we.
Maar het ging over kapitaal op het veld bij Feyenoord. Ja. Je weet dat Ajax een speler van 150...
Die gaat even weg van de microfoon.
Ajax een speler van 150 miljoen heeft inmiddels.
Wie is dat?
Ja, dat is Ryan Gravenberch.
150 miljoen?
Ja, ik zag vanochtend een stuk bij ons op de site voorbij komen. Op basis van de Spaanse kranten. En daar werd gesproken over de nieuwe Paul Pogba. Mm-hmm. Moriba, die bij Barcelona had gespeeld. En die werd al...
Had gespeeld?
Wat zeg je?
Had gespeeld? Oh, die had meegedaan gisteren.
Die had meegedaan bij Barcelona in het bekerduel. Tegen de derde klasse. 74 minuten gespeeld met volgens mij verschrikkelijke statistieken.
Twee penalties gemist Barcelona en in de verlenging uiteindelijk door.
Ja, en deze jongen had 39 succesvolle passes. 11 mislukte, dus gewoon 22% slechte passes. Balveroveringen 7, balverlies 13.
Mm-hmm.
Maar die wordt door de Spaanse media, en dat schijnt ook al opgenomen te zijn in zijn eerste contract, 100 miljoen waard te zijn. Ja, wij hebben Gravenberch gezien tegen PSV.
Ja.
Tegen Feyenoord in de helft en tegen AZ. Ja, als deze jongen 100 miljoen waard is, dan is Ryan Gravenberch 150 miljoen.
Nee, maar die 150 miljoen, is dat wel, is dat nou... Het is toch wel interessant om even over door te gaan.
Contractueel staat dat erin.
Staat dat Bij Gravenberg?
Nee. Bij de jongens zat er contractueel in.
Maar over Gravenberg gesproken, die maakt natuurlijk echt een komeetachtige ontwikkeling door nu dit seizoen. Raiola is natuurlijk zijn zaakwaarnemer. Tot wanneer loopt zijn contract?
23.
En weet je wat zijn contract nu ongeveer behelst? Hoeveel krijgt hij, wat is zijn salaris?
Hij heeft een heel hoog salaris.
Oké, hij zit al bij de beste...
Bij zijn eerste contract, toen werd er al bedongen. Volgens mij, je mag je eerste contract tekenen op je 16e.
Mm-hmm.
En toen zijn er eigenlijk al bedragen betaald die normaal gesproken niet aan jeugdspelers worden betaald. En inmiddels heeft hij verlengd. Dus ja, Ryan Gravenberg is al een groot verdiener bij Ajax. Niet op het niveau van Ziyech destijds en Tadić en dergelijke.
Ja, en,
maar hij verdient wel heel goed.
En zou Ajax er alles aan gelegen zijn om hem na dit seizoen toch alweer een verbeterd contract aan te bieden?
Ja, dat willen ze natuurlijk heel graag. Maar dat is altijd een enorme struggle met Mino Raiola.
Ja.
En lukt dat niet? Ja, dan moet je bijna gaan overwegen in 21 met nog 2 jaar contract om hem te gaan verkopen.
En zijn er al clubs die op het vinkentouw zitten?
Hij wordt met heel veel heel grote clubs in verband gebracht. Omdat ze in hem, ja, die jongen in Spanje, wordt dan de nieuwe Paul Pogba genoemd. Maar als je de fysiek van Gravenberg ziet voor een 18-jarige, echt een topatleet. Ja, die wordt echt door de grote clubs in Europa.
Maar dan heb je het over Barça, Juve. Natuurlijk ook de clubs waar Raiola een link mee heeft. Dan zitten we eerder aan Juve te denken.
Zou ik niet Barça roepen?
Nee, precies.
Maar Juve, dat wordt inderdaad wel geroepen. En hij wordt wel gevolgd door alle grote clubs. En dat is ook logisch. Want als je bij Ajax op je 18e in het eerste staat. En dat niet alleen, maar gewoon eigenlijk ook al weken de beste speler bent. Ja. En dan kan het heel snel gaan.
Het is tegen de topteams, hè? Niet tegen RKC, maar tegen PSV, tegen Feyenoord.
Ja, dat viel me wel tegen, want hij had natuurlijk een hele goede wedstrijd tegen PSV gespeeld. En dan moet hij naar Twente en dan, ja, daar viel hij echt door de mand. Mm-hmm. En dat lijkt dan toch weer, en dat zit wel in zijn spel opgesloten, of zat in zijn spel opgesloten, toch weer een stukje gemakzucht.
Ja, jong. Jeugdigheid.
Maar denk je dat 150 miljoen echt een reëel bedrag is?
Nou, weet ik absoluut niet.
Als je het over de markt zit, zit je op 80, hè? Ja, je vergelijkt het met die speler van Barça natuurlijk.
Ja.
Maar ze kunnen hem wel voor bedragen vergelijkbaar met Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt verkopen.
Ja, maar die werden verkocht voor corona.
70 en 80. Oh,
dus
dat is
je moet even kijken hoe voor de markt zich nu verder gaat ontwikkelen.
Niet zo heel lang contract meer.
Nee.
Maar het is zonder meer een heel groot talent. En ik denk dat Overmars zich wel in zijn handen wrijft.
Ja. En is het ergens niet een beetje pijnlijk ook dat een speler van 18 nu al alles bepalend is in sommige wedstrijden bij Ajax?
Tuurlijk, dat is eigenlijk is dat een aanklacht tegen de rest.
Ja.
Op het moment dat hij zo belangrijk is en je zag tegen Feyenoord, de tweede helft stortte het volledig in elkaar zonder hem op het veld. En ja, hij heeft ook wel één nadeel en wat dat gaat kunnen Gravenberg en ik elkaar een hand geven, dat is dat hij ook veel last heeft van zijn onderrug.
Ja.
Snel.
Ja, dus. Maar wat me wel verbaast, dat klopt hoor. Maar hij speelt dan niet de tweede helft tegen Feyenoord. En dan worden er 8 spelers gespaard tegen AZ. Dan denk je, nou ja, die jongen die het in zijn onderrug heeft, die spaar je dan.
Mm-hmm.
Maar hij was een van de 3 spelers die er toch opgezet werd. Dus het was of een wonderbaarlijke genezing, of ze kunnen echt niet zonder.
Nee.
Nou, dezelfde dokter als ik, denk.
Ja, wel de enige overeenkomst tussen jou en Gravenberg is dat je allebei slechte onderrug hebben, denk ik.
Heb je hem altijd nooit zien voetballen?
Of Gravenberg moet ook een nieuw tuinhuisje hebben. Dat kan natuurlijk, hè. Hey, maar
poets ook zijn tanden.
Ja, precies, ja. Schaatsen op de woensdagavond, of weet niet wanneer het is. Maar wat ook nog wel interessant, want we hebben hier in de podcast op een gegeven moment hadden we het over Arne Slot. Het was wel interessant, hè, want die interesse van Feyenoord die kwam op. Toen zeiden wij van nou, Ajax moet wel scherp zijn, want het is ook wel de beoogde opvolger. Een beoogd opvolger van Ten Hag. Dus nu zit je met het scenario dat Slot Feyenoord gaat coachen volgend jaar. Dat de kans dat Ten Hag vertrekt aanwezig is. Ja, wie dan? Wie is dan de troonopvolger van Erik Ten Hag?
Ja, Overmars wil één iemand heel erg graag. Dat zijn ook vrienden. Die zou heel graag willen dat Peter Bos terugkomt.
Ja, echt?
Ja. Dat is geen geheim, denk ik.
Oké.
In en om Amsterdam. Maar of dat gaat lukken, Peter Bos zit denk ik heel erg goed bij zijn club. Doet het ook heel goed.
Dortmund verslagen.
Ja, dat was ook wel weer nodig. Want
misschien is ook wel een beetje de vraag wat Mark Overmars zelf doet. En wij hebben geluiden gehoord, hè, Mike dan in het bijzonder, van dat hij misschien toch ook wel na het seizoen afzwaait. Kijk, en dan komt misschien toch de weg vrij voor iemand als Wim Jonk. Dat is eerder door Mike ook al een keertje iets over geschreven. Maar ik moet zeggen, ik zag Volendam tegen PSV. De eerste helft van de beker. Ja, dat was gewoon geweldig om te zien. Met wat voor beperkte middelen Volendam daar eigenlijk PSV tegen de muur zetten.
Maar ik ga het nu toch heel ingewikkeld.
Alleen maken ze het niet af. En dat was heel jammer. Maar de manier van spelen, ja, dat is ja, helemaal des Ajax.
Ja, maar dan moet je me even helpen, Mike. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd in de afgelopen jaren bij Ajax met de revolutie. Wim Jonk is teleurgesteld vertrokken toendertijd.
Bergkamp ook.
Bos is natuurlijk vertrokken omdat dat ook niet helemaal lekker ging met Van der Sar. En volgens mij ook Overmars, als het gaat, toch?
Overmars viel mee. Dat was meer met Van der Sar. Dat was een probleem. Ja,
dus zijn dat dan beide wel logische opties?
Ik denk dat het bij Jonk een onoverkomelijk probleem is. Die komt niet terug als bepaalde mensen daar nog zijn. Maar ik denk dat het voor Peter Bos inmiddels wel een gepasseerd station is. En als die ooit een keer de kans krijgt, denk ik wel dat hij nog een keer terug wil naar Ajax.
Ja, want omdat Jonk met Van Sar en Overmars die relatie is bekoeld.
Ja, in dat technisch hart ging dat helemaal niet.
En Bos, dat ging toen over. Waarom is hij toen vertrokken uiteindelijk? Ja, Dortmund kwam.
Ja, en er waren allerlei dingen toegezegd die niet, die niet nagekomen werden. Maar dat was heel gek, want rondom die Europa League finale heeft Peter Bos aan alle spelers met Onana voorop gesmeekt om te blijven. En die de deur achter zich dichtgetrokken, dat was Peter Bos.
Ja.
En dat was toen een hele rare situatie.
Ja, oké. Laten we even, komen zo misschien nog wel even over wat details bij Ajax praten. Maar ik wil het vooral over PSV even hebben. Want dat was toch al de persconferentie van de week. Dat ging natuurlijk over Nijhuis en over de aanklacht van Schmid. Nou ja, dat verliep niet helemaal soepel op die persco.
Not allowed to ask any questions about the KNVB investigation.
Yeah, you have to ask my colleague.
Can understand that you can't answer that, but in general, do you regret what you said on Sunday? That's something you can answer, can't you?
No, I'm sorry.
Waarom niet? Wat is het?
Omdat het onderzoek nog loopt. Ja, dus de afspraken zijn dat wij geen uitspraken doen over onderzoeken die nog lopen. Onze verklaringen zijn ingediend bij de KNVB. En wij wachten op de uitkomst daarvan vanuit de KNVB. Ja. Dus tot die tijd doen wij geen uitspraak over een lopend onderzoek. Dus zijn er nog vragen over PSV?
Wat is dit? Ik mag toch wel een vraag stellen over of iemand die 4 jaar geleden heeft gezegd dat hij zou leren van zijn fouten, er nu in terechtkomt, hoe die dat ervaart. Dat is toch helemaal niet zo gek?
Nee, want we hebben afgesproken net, of ik heb dat medegedeeld, dat we geen uitspraken doen over het hele onderzoek dat loopt. Dus dat betekent dat we nu ook niet terug gaan kijken naar iets wat een aantal jaren geleden is.
Maar met alle respect, maar jullie gaan het toch niet over wat voor vragen wij hier stellen?
Je mag je vraag stellen, maar dan geven wij geen antwoord.
Ja, ja, en we zijn terug. Wat zegt dit?
Onvoorzichtigheid, amateuristisch. Ja, eigenlijk, ik hoorde Mike net zeggen, iets van kleuterschoolwerk. Ja, dit lijkt nergens op. Kijk, journalisten worden uitgenodigd en dan moet je gewoon journalisten de kans geven om vragen te stellen. En het erge was nog dat Schmid was bereid om gewoon overal antwoord op te geven. En die werd gewoon continu in de reden gevallen. Ja, Schmid had ook kunnen zeggen van tegen dat meisje van ik geef gewoon antwoord op die vraag en daar red ik me wel mee. Want ja, de man loopt al zo lang mee. Maar als je dan dit hoort, ja, dus, ze willen af van... Nou, daar zijn ze al een tijdje vanaf, van de stempel provinciaals. Maar dit is provinciaals reageren.
Ja.
Ja, en die confrontatie werd natuurlijk wel een beetje bewust gezocht door Jeroen Stekelenburg, collega van de NOS. Kijk, als van tevoren wordt gezegd van, ja, daar willen we het niet over hebben. Ik vind dat ook heel erg fout hoor. En ik vind dat een journalist moet kunnen vragen wat je wil vragen. Maar toch stelde hij die vraag. En dat was een goed recht, maar dan weet je wel dat dit er...
Ja, maar hij stelde niet de inhoudelijke vragen over de zaak met Nijhuis. Want dat vond ik juist zo goed. Want hij had zich wel degelijk natuurlijk, want Mike zei, goed voorbereid. Hij wist waar hij heen wilde. En hij wilde eigenlijk meer de persoon Schmid langs de kant. Wat er is gebeurd. En dat verhaal hebben wij
afgelopen maandag. Reflecteren op zijn eigen gedrag.
Juist, en dat hebben wij maandag ook gehad. En daar kan hij natuurlijk wel gewoon op reageren. Want dat heeft helemaal niks met de zaak van doen. Dat heeft... Dat onder de rechter is, dat maakt niks uit dat hij in Duitsland wel een keer een faux pas gemaakt heeft.
Ja, ja, ja. Ik kreeg nog deze vorige week, ik ben coach van AMVJ onder 9-4.
Volleybal?
Voetbal, nee.
AMVJ Amstelveen?
Nee, ik ga volleybal, ik ben 1,70, dat schiet niet op. Nee, voetbal. Ik wil mijn zoontje spelen.
Avital CD.
Ja, precies. Ja, nou inderdaad, ja. Maar toen kreeg ik een cursus positief coachen. Nooit commentaar op de scheidsrechter. Toen heb ik daar nog vol vuur zitten betogen dat inderdaad dat ik het gênant vind als ik als ouder zo'n vrijwillige scheidsrechter ga lopen uitkafferen.
Maar wil je dat positieve dan ook gewoon een keer meenemen die podcast?
Dat doe ik. Dat doe ik, ja. Maar daar ging deze cursus niet over. Die heb ik misschien harder nodig. Maar wat Schmid nu doet, hoe moeten we dat duiden? Want ja, wat vind jij, Mike?
Ja, ik vind dat echt ongelooflijk. Alsof een scheidsrechter in Nederland het veld instapt om bewust tegen tegen een club te fluiten. Bovendien vergeet Schmid dat hij tussen Vitesse, want daar zou de ellende zijn ontstaan in die wedstrijd bij Vitesse. En die wedstrijd tegen Sparta, dat daar ook nog een wedstrijd bij Heerenveen heeft gezeten. Daar verspeelde PSV volgens mij een 2-0 voorsprong. En kregen ze bij 2-2 in de laatste minuut een penalty tegen. En die werd door de VAR teruggedraaid omdat er millimeters buitenspel was geconstateerd. Ja, en toen wist hij na afloop niet hoe hij de schouder van Bas Nijhuis kapot moest slaan. En toen liepen ze bijna in Polonaise het veld af.
Oké. Okay.
Nou, iets overdreven.
Maar het is huichelachtig dus eigenlijk.
Ja, dat zijn jouw woorden. Maar
ik zit aan de kop te denken.
Ja, precies. Podcast. Ja, leg maar geen woorden in de mond. Nee. Maar het is wel vreemd als het een beslissing in je voordeel is. Dan is het ongeveer de beste scheidsrechter die er is. En nu zat het heel even tegen. En dan raakte de speler geblesseerd.
Op dat besneeuwde veld.
Je moet dat niet doen. Zoals ik ook vind dat Erik ten Hag niet moet blijven zeuren over het programma van de Ajax. Dat past gewoon niet bij een topclub.
Nee, het is ook van de heerszee.
Het is ook van de heerszee met Schmid. Hij heeft gehoord van iemand anders. Nou, je weet je niet in welke context iets is gezegd. Of welk context iets gezegd zou zijn. Ja, dan moet je er gewoon laten rusten. Want bij mij thuis zei ze altijd van horen zeggen ga je liegen. Ja, en dat is natuurlijk zo. Op het moment dat je dit te bedden brengt, dan moet je het zelf gehoord hebben. Of je moet zelf bij een Bas Nijhuis langslopen om te vragen wat hij nu precies gezegd heeft of wat hij precies bedoeld heeft. Maar ja, dit zijn aantijgingen. Wat mij wel tegenviel was de Dick van Egmond, de scheidsrechtersbaas. Niks van gehoord. Die moet voor zijn mensen staan. En ze wachten dan af wat de aanklager deed. Maar tussen het moment dat de aanklager besloot om dit te gaan onderzoeken. Waren er al, en het gebeuren zelf, waren er ook bijna drie dagen voorbij gegaan.
Terwijl de scheidsrechter van zijn korps gewoon beticht wordt bewust erop uit zijn om de ploeg negatief te laten komen.
Hij krijgt een herkansing, hè, Dick van Egmond. Daar ging je stelling ook over. Je kunt hier echt in één keer paal en perk aan stellen door gewoon Bas Nijhuis scheidsrechter te maken op 31 januari bij Feyenoord PSV. Ja. Want dan laat je zien, lul maar, roep maar, schreeuw maar.
Ja, maar Mike, dat kan niet, want dan is hij geschorst. Want ik neem toch wel aan dat deze man voor twee wedstrijden naar de tribune gaat.
Zullen we wedden?
Onze grote vriend Slutski.
Gaan we wedden?
Slutski, die kreeg één wedstrijd, toch? Die zei over Guzzo Bejuk dat was de slechtste scheidsrechter die ooit in zijn leven was tegengekomen.
Ja. Oh, ja.
Zullen we wedden dat het hier bij een berisping blijft?
Nee, daar durf ik wel een weddenschap over aan. Maar dan, ik denk ook dat hij geschorst gaat worden.
Nou ja, weet je, Schmid nam in deze persconferentie. Nee, ik heb alleen gezegd dat ik gehoord heb dat hij heeft gezegd dat hij...
Ja, maar zo als je de fragmenten van na afloop van Sparta PSV terugluistert, dan daar was hij wel heel wat stelliger natuurlijk.
Wordt een berisping.
Ja, ik denk dat hij. Maar ik denk ook dat hij geschorst wordt.
Rechter gestudeerd.
Oh, ja. Afgemaakt ook, toch? Niet afgemaakt.
Geen voetbaltuchtrechten. Nee, ik heb wel een cursus gevolgd bij ANVJ.
Mooi daar in de polder.
Zullen we wedden dat hij of een berisping of een voorwaardelijke straf. En als hij echt een straf krijgt, dat jij...
Wil je gesponsord worden dadelijk door Betfair of zo?
Durf ik geen taart meer te halen. Want als jij hem loopt af te zeiken voor terwijl hij 5 euro heeft gekost, die taart. Gaan we iets anders doen?
Ik denk wel dat Dick van Egmond veel te druk was met de aanstellingen voor het bekertoernooi. Want daar heeft hij natuurlijk ook een enorme blunder gemaakt. Door Jochem Kamphuis aan te stellen bij AZ Ajax.
Je doet, maar dat waren vooral VAR-momenten natuurlijk die daar...
Ja, maar het gekke is, en de scheidsrechterswereld, dat is zeg maar een verschrikkelijke wereld in de al verschrikkelijke voetbalwereld. Want daar hebben ze echt zo'n gigantische hekel aan elkaar, al die scheidsrechters. Maar er werd voor de wedstrijd AZ Ajax, en nou, dat kan ik jullie zo wel in mijn telefoon laten zien. Mm-hmm. De luisteraars helaas niet. Maar daar werd al gezegd dat het een belachelijke aanstelling was om Jochem Kamphuis AZ Ajax te geven door collega's van Kamphuis. Omdat Kamphuis nog nooit een topper heeft gefloten tussen een van de top 4 ploegen. Ja, en dat moest dus ook gelijk gebeuren in de Noord-Hollandse derby. Haat en nijd tussen Ajax en AZ. Zonder VAR.
Ja.
Ja, je hebt het resultaat gezien.
Ja. Even kijken hoor. Die weddenschap is nu dus beklonken. Als het dus geen schorsing wordt, dan nemen wij of ik of jij iets mee. En als het wel...
Ik neem niks mee.
Oh, jij bent er niet bij betrokken. Oké, dan is het tussen ons twee. Dus bij een voorwaardelijke straf.
Maar ik vind wel dat jij wel bij al die gokorganisatie moet langsgaan. Of zij dit programma willen sponsoren.
Ja, dit is de opbouw daarnaar. Dit is de opbouw daarnaar.
Toto?
Nee, maar goed, dat weet ik niet. Maar we hebben hem wel. Hè? Dus ik zeg dat hij wel geschorst wordt en jij zegt van niet.
Ik zeg berisping of een voorwaardelijke straf.
Ja, of geen.
Ja, of
ja, dat is al een berisme.
En jij hebt 1 of 2 of 3
ja,
of 4.
Precies. Oké, okay, maar waarom wedden we dan?
Om een broodje.
Niet weer taart, nee, niet weer eten.
Jij wil kibbelingen?
Oh, dat vind ik lekker. Doe dat maar. Ja, doe maar zo. Wat je, heb je ook een keer meegenomen toen we Marco Borsato hadden in de podcast. Doe maar lekker visje.
Zeker.
Is lekker. Maar over die VAR gesproken. Ja, toch? Uitstekend. Ja. Maar over die VAR gesproken. We hadden het in de video al even over, maar de KNVB zegt dan van ja, je moet gelijkheid hebben. Hè? Dus omdat er ook amateurclubs bij zitten waar je het misschien niet kunt regelen technisch, doen we overal geen VAR.
Ja, maar de enige amateurclub in deze was de KNVB. Want ze hebben zelf door alle coronamaatregelen, hebben ze alle amateurclubs uit het bekertoernooi gehaald. Ja, dus dat was het moment om te zeggen, we hebben wel gezegd vanaf de kwartfinales. Maar omdat alle amateurclubs er toch uit zijn, doen we het vanaf de 8e finales.
Ja.
Alleen daar wordt in Zeist dus gewoon niet over nagedacht.
Nee.
En dan AZ had qua spel echt totaal geen recht van spreken, maar qua momenten natuurlijk wel.
Ja.
Nee.
Ja. Nou ja, en hoe heet dat? Bij het startpunt van de VAR is er toen in bepaalde stadions is er geëxperimenteerd. En toen telde gewoon alles wat die VAR deed. En toen werden ook niet alle wedstrijden door een VAR-team beoordeeld. Dus ja, je had ook nu rustig een uitzondering kunnen maken.
Ja.
Dus, maar het erg is dat, wat Mike over Kamphuis zegt, dat geldt ook voor good old Kevin Blom. Die doet dan Nec Fortuna. Ja, die geeft een penalty. Die staat er met zijn neus bovenop. Dat is mij eerder ook al gezegd. Mike zegt net over dat werkje van die scheidsrechters. Dus let nou op, want die kan gewoon niet de situatie waarnemen. Het is gewoon simpel waarnemen. Wat gebeurt er? Nou, dat ziet hij niet. En dan geeft hij gewoon een penalty aan NEC, waar gewoon helemaal niets gebeurt.
Echt cadeautje.
Ja. Ja,
maar het punt is, en dat is wel wat je bij de VAR ziet, dat er een soort tweedeling komt. Er is echt een aantal scheidsrechters. Dat kan niet meer zonder de VAR. Nee. Die kunnen het gewoon niet.
Nee.
Er zijn er wel heel veel. Maar ik vind wel, wat je nu ziet. Hè, ik vind eigenlijk, je moet je bij de VAR gewoon beperken tot buitenspel. Goals. Wat gebeurt er voor de goals? Gaan daar overtredingen aan vooraf? Penalty. En bij penalties. Ja.
En dat waren juist deze cruciale momenten waar de VAR
halve handsballetjes of iemand naar de kant roepen omdat hij toevallig een tweede overtreding heeft gezien voor een gele kaart. Want daardoor kon Danny Post bij VVV Go Ahead op het veld blijven. Want die maakte vlak na zijn eerste gele kaart maakte hij een overtreding die goed is voor zijn tweede. Nou, toen ontsnapt hij omdat de scheidsrechter die zag het niet.
Dan mag de VAR hem niet voor roepen, hè, trouwens.
Nee, maar desnoods geeft hij in 1 keer rood. Want het was gewoon een overtreding dat hij over de bal heen ging. Dus ja, denk ik ook van, kijk, laat ze daar nou van afblijven. Maar voor de grote dingen, waarvoor die eigenlijk ook bedoeld is. Ja. En wat Europees natuurlijk ook gebeurt.
Overigens hoorde ik van de week, en dat is best wel een onthulling.
Oké, komt ie hoor.
Dat er gewoon, ik sprak een scheidsrechter, ik zal geen namen noemen. Maar die zei, het ging over Ajax, Feyenoord en topduels. Die zegt gewoon van, als VAR moet je gewoon echt, als je in de 93e minuut zit en het is dubieuze achterbal of cornerbal. Dan roep je gewoon per ongeluk in de microfoon van achterbal. En dat mag helemaal niet. Maar er is natuurlijk niemand die dat controleert.
Nee.
Dus dat...
Maar het wordt wel allemaal opgenomen.
Ja, dus je wilt even wat stiekem assistentie vanuit de VAR.
Natuurlijk man, als dat zo'n cruciale wedstrijd is, dan roep je dat toch.
Ja.
Maar dat vind ik ook, Mike, dan krijg je wel...
Ja, dat is ook een hellend vlak natuurlijk. Hè? Want als je dan bezig blijft... Dan...
Ja, wat is een topwedstrijd? En bij ADO Emmen is het net zo belangrijk in de 93e minuut wel of geen corner. Ja.
Maar wat ze vaak doen als truc is dat dan kijken ze of er een overtreding wordt gemaakt, niet dus, die rood waard is. En dan zeggen ze, nee hoor, dit is geen rood. Het is gewoon een achterbal.
Wat een mooie insight dit. Over ADO gesproken, hoe heet ook alweer die nieuwe versterking?
Ja,
die tegen Emmen zijn opwachtingen gaat maken?
De jongen komt uit Kroatië. Die hebben de laatste twee jaar bij Crotone gespeeld. Ja. Die zijn gepromoveerd.
Ja.
De man heeft de laatste 9 of 10 jaar...
Kijk nou op je schermpje ook.
Ja, want ik kan kijken. De laatste 9 of 10 jaar. Maar ik heb heel veel over die jongen te vertellen.
Oké, heel goed.
Die heeft de laatste 10 jaar van zijn carrière wel geteld 70 wedstrijden op het hoogste niveau.
Zit jij op die site te kijken, die Mike aanraden?
Nee, die raden van.
Nee, die raden jij aan,
Footmob. En, tussen 70 wedstrijden. En de man heet Tomislav Gomelt. Van 7 januari 1995, 26. Dus hij heeft wel heel vroeg zijn debuut gemaakt.
Steenbokje.
Bij HESC. En daarnaast hebben we door Tottenham overgenomen. 0 wedstrijden. Espanyol B, 1 wedstrijd. Antwerp, 1 wedstrijd. Mm-hmm. Tottenham 0. On loan bij Bari 3. Nou, dan heeft hij wel 25 wedstrijden. Dat is de meeste bij Cluj.
Ja.
In Roemenië. Bari 0.
Cluj. PSV, daar was van verloren volgens mij.
Rijeka 0. Lorca FC Ergens in Spanje, maar...
Yo, we moeten wel op tijd terug zijn voor die avondclub morgen. Boekaresti,
Dynamo, 10. Ja. En dan hebben we vanaf 2019 tot 2021 leven we 4 wedstrijden.
Maar jij zegt 70, ik tel even mee. Dat zijn
72. 72.
Oké. Maar dus, en hoeveel aankopen had ADO ook weer gedaan dit seizoen?
Nee, ook 72.
Dat valt mee. Dat zijn deze jongen was nummer 32. En daarna hebben ze nog een keeper. Ja. Ook. En dat is nummer 33.
Ja, dat is Vrijziel, scorende keeper.
In 1 jaar tijd. Ja, want die was op een zijspoor geraakt bij Sandhausen. Ja. Nummer 17 van de Tweede Bundesliga. Dus dat gaat ongetwijfeld heel goed komen met ADO. En dat betekent gemiddeld, volgens mij, 1 speler in 11 dagen tijd die bij ADO binnenkomt.
Zo. Nou, en gaan ze daarmee redden?
En dan sta je 17.
Maar hoeveel spelers zitten er eigenlijk in de selectie dan bij ADO? Weet je dat?
Er zijn ook heel veel zijn er weer geloosd natuurlijk. Ja. Maar dan zie je van die Chinezen die betalen wel en die doen wel. Maar ja, voor wat betalen ze nu in feite? Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen als die hier iemand gaan posteren om nou eens echt goed te kijken van waar die club nou mee bezig is. Kijk, Vujinovic, Jan Maat, dat zijn aankopen waarvan je weet wat ze kunnen leveren en die kunnen gewoon eredivisieniveau aan.
Ja.
En dat zijn gewoon versterkingen. Kijk, ze moeten misschien...
Want het is ook ADO Emmen voor de duidelijkheid, hè, dit weekend.
Ja. Dus ja.
Maar wat zou die brood dan? Dan ben jij trainer van zo'n club en dan komen al die spelers komen je veld op en je hebt geen idee wat ze kunnen, denk ik.
Nee, niemand bij ADO weet wat ze kunnen. En ze zijn al heel veel weg, want die konden er niets van.
Maar wie ook dat weer? Want hoe gaat het dan achter? Is dat dan Jol?
Martin Jol, die heeft daar natuurlijk... Die vertelde ook in ieder persbericht jubelend van... wat zijn we blij dat die jongens allemaal binnen zijn gekomen. Ja.
Misschien dat Atuba nog wel beschikbaar is.
Pim, kijk mij aan. En dat krijg je zit ik redelijk in mijn hoofd. Alle spelers die van Timo Tarnio, Kerlon, C. Eduardo, Timothee Atuba, Mido, die gewoon 100.
Wel indruk gemaakt
kilo was.
Hij roept ze gewoon van...
Nee, maar dat is wel vaak bij dat soort exotische spelers. Het is wel leuk, want je vraagt je natuurlijk toch af van... Ja, wat kunnen die nou? Ja.
En nou, die kon een bal op zijn
en dat is Kerlon.
Op zijn neus.
En nu komt de anekdote van Mike over die ene linksbuiten... Die ook niemand kende, maar die het wel goed deed in de eerste wedstrijden. Namelijk Tobias Sana.
Geen idee.
Oh. Ja, dat was een voltreffer.
Ja, dat was een
maar
voltreffer.
Maar die heeft hij Overmars toch ook volgens mij weer met winst verkocht.
Ja, waarschijnlijk wel, ja.
Ja.
Dus, maar goed, maar ADO MM heeft ook een speler gekocht volgens mij.
Twee broertjes vrij.
Oké.
Okay. En dan nog eentje.
Dat was niet Martin Jol. Nee, dat klopt. Dat is gewoon geen geld. Maar dat is wel ook weer zo'n aankoop geweest. Zo'n exotische speler.
En er zit volgens mij nog eentje aan te komen, toch? Bij Emmen.
Ja, ik probeer het allemaal bij te houden. Maar het is bijna niet te doen.
Voor mij hadden die deze week 4. Nou, dat is ook een aardig gemiddelde natuurlijk.
Ja, ja, wat is dat allemaal, hè? Met al die spelers. Ja. Het is paniek.
Die hadden natuurlijk ook nooit mogen verliezen van Heerenveen. En ja, dat deed onze grote vriend Ricardo van Rijn. Die ging daar natuurlijk weer eens in de fout. Hè. We zijn altijd heel blij als er allemaal ex-internationals die op leeftijd zijn, dat ze terugkomen in Nederland.
Nou, want nu schrijft de AD zo, Kanye. Bobby Adekanje keert mogelijk terug naar Nederland, maar niet dan naar Emmen, maar dan weer naar ADO. Dus dat zou er dan nog één kunnen zijn.
Nee, die gaat toch naar Emmen?
Oh, nee, ik lees nu dat dan weer onzeker is. Maar goed, dat wordt allemaal vervolgd voordat de luisteraar het helemaal kwijt is.
We zijn inmiddels 13 minuten verder, geloof ik. Maar nog even terugkomen op die persconferentie bij PSV. Zal de vraag aan Smit nou ook gesteld zijn waarom hij niet zijn beste keeper opstelt? Of niet?
In de beker?
Nee, gewoon überhaupt.
Oh, dat Unerstaan een betere doelman is dan Mvogo?
Ja, dat lijkt me wel. Als je hem tegen Volendam zag keepen.
Ja, hij houdt ballen tegen.
Maar Mvogo is waarschijnlijk meer een type keeper die in het Fulgas systeem van Schmid past.
Hij kan natuurlijk veel beter voetballen, ja.
Er was ook nog een fragment, hoeven we nu niet te laten horen, maar waarin hij weer tekst en uitleg gaf over de fitheid van de spelers. Hè? Dat is ook alweer fascinerend. Maar goed, Gakpo ligt nu eruit voor een aantal weken met een enkel blessure. Gutsen is nog niet fit, maar tegen RKC thuis zal dat verder geen probleem zijn.
Maar Gakpo lag echt niet aan Bas Nijhuis, hoor.
Nee, dat hebben we ook dan duidelijker gehad. Nog even, Mike, over... Ajax heeft natuurlijk veel vragen binnenkomen. We gaan even een paar af. Ødegaard naar Arsenal waarschijnlijk, hè?
Ja.
Voor mensen die dat willen weten.
Die speelt helemaal niet bij Real Madrid. Die werd door een Spaanse krant in verband gebracht met Ajax. Heb ik geïnformeerd. Maar ja, bij Ajax is het ook wel zo, moet ik heel eerlijk zeggen, dat als ze ergens naschrijven, dan... Nee hoor, helemaal niet geïnformeerd. Maar daar wordt gezegd dat hij helemaal niet in beeld was.
Mm-hmm.
Maar wat er bij Ajax wel heel opmerkelijk is, Huntelaar ging weg. Nou ja, dat speelde natuurlijk al.
Ja.
Toen is er geïnformeerd naar een nieuwe spits. Die is zelfs gebeld door een speler van Ajax. Om te kijken of hij daarvoor open stond om die kant op te komen, schijnt het. Vervolgens is er een linkje gelegd met de omgeving van Davinson Sanchez. Om te kijken of die ervoor open stond. Ja. Maar die Spurs laat helemaal niemand gaan. Dus en Sanchez niet en Alderweireld niet. En vervolgens wordt er naar Ødegaard wel of niet geïnformeerd. Maar dat geeft wel aan dat ze bij Ajax eigenlijk niet goed weten wat ze nu willen. En dan zal er wel weer binnenkort geroepen worden dat ze naar buitenkansjes kijken. Maar het is op zich heel logisch dat ze geen vervanger voor Huntelaar gaan halen. Want ja, die spitspositie is gewoon goed bezet. Zeker als je ook
Bobby houdt.
Ja, dat. En Tadic ook nog als alternatief hebben in de
maar
spits.
Maar ze waren met een spits echt aan het praten.
Nou, aan het praten is een groot woord, maar er is wel gepolst.
Weet je wie dat was dan? Of,
Nee, weet ik niet.
Oh, dat kan niet gezegd worden.
Nou ja, misschien komt hij in een later stadium. Dus
en dan moeten we alsnog daar een mooie primeur van hebben.
Dus die naam hou ik nog even
voor. Oké, dat mag.
Maar ik vind wel dat ze een spits moeten. Maar ik vind ook dat ze een aanvallende middenvelder moeten hebben. Want Promes, nou dat is nu natuurlijk wel duidelijk geworden. Linksbuiten, rechtsbuiten, achter de spits. Dat is het gewoon niet. Ondanks wat Erik ten Hag iedere week roept. En ik moet zeggen dat ik vond Alvarez tegen AZ goed spelen. En ik vind wel dat, hoe heet dat, met Alvarez heb je wel een beetje verdedigende balansen in je elftal. Want je hebt Gravenberg, nou die zoekt graag het avontuur. Maar Davy Klaassen loopt ook altijd naar voren. Nou, en dan heb je nog Promes die heel veel ballen verspeelt of gewoon niet brengt wat een aanvallende middenvelder moet brengen. Dus ja, Ødegaard zou natuurlijk geweldig geweest zijn. Als die
maar
er,
ook,
maar ligt de oplossing.
Kudus natuurlijk nog.
Ja, precies. Ja, maar ja, wanneer komt Kudus terug? Ja, maar dat zeuren over die geblesseerde spelers. Maar ja, ze moeten wel een keer terugkomen. Ja, Neres is ook nog steeds niet de Neres van...
Maar zou het wel Dave, onze grote vriend natuurlijk, die dat complimentje gaf. Die zei ook van, nou moet je Klaassen niet op 10 laten spelen. En dan Martinez, dat zou ook Alvarez gewoon op een controlerende rol kunnen zetten.
Ja, dan ben je misschien ook wel. Wat wel heel erg opvallend is, want iemand maakte de grap van... In december werd gezegd van Kudus kan tegen Willem II spelen. Maar we willen hem in januari. Willen we hem er zeker bij hebben. Ja, er schijnt een terugslag geweest te zijn. Maar er wordt elke keer maar gezegd nee, uit voorzorg. Dus er werd al de vraag gesteld van wordt er in mei nog steeds gezegd dat hij uit voorzorg aan de kant wordt gehouden. Maar Erik ten Hag, dat hebben we al vaak gezegd, is in de goede zin van het woord een controlfreak. Ja, die mag eigenlijk zijn eigen medische afdeling wel een keer tegen het licht houden. Want als je ziet... En dat was weliswaar voor zijn tijd. Maar wat er met Daley Sinkgraaf is gebeurd bij Ajax, die is er echt maanden uit geweest. Ja. Karel Eiting, daar is een totaal verkeerde beoordeling gemaakt. Neres is er met een simpele meniscusblessure ongeveer de tijd van een kruisbandblessure uit geweest. Ja, en nu bij Kudus is het weer hetzelfde verhaal. Dus alles is tegenwoordig besloten bij Ajax. We zijn er ook niet meer bij. We spreken de medici ook niet meer. Dat gebeurde voorheen wel eens aan de rand van het veld. Maar dat daar iets helemaal verkeerd zit. En je hoort ook wel signalen dat spelers gewoon hun eigen fysio's en dergelijke gaan opzoeken. Omdat ze gewoon geen vertrouwen meer hebben in de medici bij.
Maar dat is niet uitzonderlijk, maar toch? Dat ze met eigen fysio's werken. Ja. Maar
bij Feyenoord zijn ze ook ten einde raad nu er niet meer gevlogen mag worden op Zuid-Amerika. Want dit betekent dat Prato het seizoen toch gaat afmaken in Rotterdam. Ja. Dat gaat nu rond in Rotterdam.
Je zit wel echt op die Prato, hè?
Prato.
Prato. Ja. Promesse Spartak Moskou?
Daar... was sprake van in Russische media. En diezelfde Russische media schrijven nu van... ja, maar Ten Hag laat hem niet gaan. Nee, dat is logisch. Want Nederlandse zaakwaarnemers die ook contact hebben met Spartak Moskou... die hebben te horen gekregen dat Spartak helemaal geen geld heeft.
Okay.
Dus Ajax wil een transfersom. Nou ja, ze hebben Promes ongeveer voor 15 miljoen gekocht, geloof ik. Dus dat zullen ze wel terug willen. Ja. En dat is gewoon niet realistisch. Dus wil Spartak huren. En dat Ajax daar niet aan meewerkt, kan ik me ook wel heel goed voorstellen.
Ja.
Bovendien weet ik niet, maar dat zou eigenlijk een vraag voor de collega's John van de Heuvel en Mick van Wely zijn. Als jij verdachte bent in zo'n serieuze zaak als Promes is, dan weet ik niet of jij zomaar naar Rusland toe
gaat. Nee, daar hebben we natuurlijk al over gehad. Dus ik even de vraag hoe dat verder gaat.
Misschien zouden we het toch een keertje moeten vragen dan.
Om die erbij te halen.
John van de Heuvel.
Dat kan, kunnen we ook een keer.
Mick van Wely,
Mick van Wely weet ik niet voor wie.
Ja,
oh ja, nou, wie weet, is een leuk idee.
Mick is FC Groningen.
Moeten wij nog, want er zijn natuurlijk veel meer vragen binnengekomen. Kunnen we ongeveer afsluiten de Ajax vragen toch? Of wil je nog iets belangrijks kwijt?
Mike, daar zit wel heel erg
goed. Wilde ik mee eindigen. Ja. Maar Ajax, het nieuws verder, ben je, of heb je nog iets in je hoofd?
Zaagsel, maar voor de rest. Ja.
Voor de rest en voor de andere clubs ook. Ja, we hebben het buitenland wel even aangestipt, maar natuurlijk Barcelona is natuurlijk een. Ja, het wordt heel spannend. Messi nu geschorst. Koeman leek even de wind wat meer in de zeilen te hebben, maar heel benieuwd hoe dat wel verder gaat.
Wel door in de beker.
Wel door in de beker.
Misschien maar... TZT, goede opvolger van Den Haag. Koeman Schreuder.
Nou, inderdaad. Ja, en Real Madrid uitgeschakeld. Liverpool gaat niet goed zonder Van Dijk, maar schijnt wel goed te herstellen. Hebben we dat rondje over de grens ook weer gehad. Ja, de kapper inderdaad. Laten we daar dan maar mee eindigen. Ja, ben jij naar... Nee, je haar ziet wel het beste, vind ik, van ons allemaal.
Ja, maar dat gebeurt gewoon niet zo snel meer. Dit is echt 4 weken niks aan gebeurd.
Moet wel, wij zijn natuurlijk van de videoredactie. Er was onduidelijkheid over die, over die beelden.
Die ene kapper. Er stond van de week een verhaal met Hanni Hanna.
Hanni Hanna, ja. Dus
die gaat gewoon door. En ja, op welke manier weet ik niet meer exact. Maar die had wel een maas in de wet gevonden. Dus,
ik heb het niet gelezen.
Ja, die stond in een groot verhaal over die kapsels.
Maar ja, hoe wat is dan de maas in de wet?
De maas in de wet is als je gewoon één op één bij iemand komt, bij een vriend.
Mag dat dan? Dan
dus
mag
als je
het
heel
wel.
Veel vrienden hebt, dan kan je wel één op één op bezoek komen.
Vrienden. Ja. Ja.
En dan zeg je van, joh, dan pak ik die tondeus even.
Ja.
Ja, maar volgens mij als jij gewoon echt een professioneel kapper bent, mag dat niet. Maar dat...
Nee, maar dan komt hij natuurlijk binnen als vriend waarschijnlijk.
Maar goed, er was onduidelijkheid over wanneer die beelden nou zijn geschoten van de spelers naar de kapper zijn geweest. Promes die beet van zich af en die zei van ja, het zijn gewoon oude beelden. Wel opvallend dat ze dan een kappersbeweging maakten na die goal tegen AZ.
Ja, dat was natuurlijk de reactie op het filmpje.
Ja.
En kijk, als zij vinden dat er ten onrechte oude beelden worden geplaatst, dan kun je zo reageren in het veld. Maar dat moet je natuurlijk gewoon niet doen.
Nee.
Dat zei Ten Hag ook. Van ja, je moet niet zo'n provocatie... Ik weet niet van wanneer de beelden zijn. Ik vond dat Labiat, die met een stalen gezicht zei dat het oude beelden waren, wel een heel kort kopje hebben.
Ja.
Volgens mij was dat niet 4 weken oud kapsel. Dus ik weet het niet. En ik bemoei me daar eerlijk gezegd ook niet
mee. Nee, duidelijk. Ik zie dat Valentijn een beetje moeilijk begint te kijken. Misschien dat we nog even een morfine-pilletje moeten nemen.
Ja, die smaakt beter dan het gebakje.
En ik heb zin in een portie verse vis volgende week. En ik zeg heren dank.
En mag ik dat nummer nou doorgeven?
Aan Jolant, hè? Ja? Zeker.
Okay.
Ik ben benieuwd. Volgende week meer hierover.
Ja, graag.
Ja, ik ben benieuwd, zeg. Tot ziens.